Zwammerdam.
Goedemorgen Amsterdam. Welkom bij Radio. Welkom bij Radio Zwammerdam. Vandaag gaan we het hebben over seks. Maar dan niet de daadwerkelijke handeling waar de meeste mensen meteen aan denken. Maar we gaan het hebben over seksueel gedrag bij dieren en seksualiteit bij kinderen. Bij mij in de studio zijn Willy van Strien en Sandrijn van der Doef aangeschoven om het hier over te hebben. Willy van Strien is bioloog en werkt als wetenschapsjournalist met speciale belangstelling voor evolutie en biodiversiteit. Ze is de schrijfster van het boek Het Penisduel en dat gaat over seksueel strategisch gedrag bij dieren. En zal ons hier meer over gaan vertellen. Mijn tweede gast is Sandrijn van der Doef, psycholoog en seksoloog, gespecialiseerd in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en schrijft hier voorlichtingsboeken over. Zij zal ons meer gaan vertellen over seksualiteit bij kinderen. Naast mij zit Tanne van der Wal. Zij is vandaag mijn co-presentator. Tanne, waar denk je aan als ik zeg het vandaag gaan hebben over seksueel gedrag bij dieren?
Ja, ik denk dat ik dan toch aan mijn huisdieren moet denken. Dus dat zijn die guppies die ik vroeger had, maar die eten hun jongen dus op. Ben ik op die manier achtergekomen. Maar dat waren ook mijn twee cavia's waarvan de dierenwinkel zei dat het twee vrouwtjes waren. Waar toen toch een paar kleine caviaatjes uitkwamen. Ja, ik denk dat dat het eerste op met de binnen schiet.
Ja, het is allemaal heel vol verrassingen inderdaad. En daar gaan we het inderdaad vandaag over hebben. Ik wil graag met jou beginnen, Willy. In jouw boek Het Penisduel beschrijf je het voortplantingsgedrag van allerlei diersoorten. Van bedzwansen tot naakte molratten. En ik vroeg me af, hoe komt het dat er zoveel variatie is bij dieren als het gaat om seksueel gedrag?
Er is inderdaad een enorme variatie bij dieren in seksueel gedrag. Het principe van seksueel gedrag is eigenlijk heel eenvoudig. Zaadcel moet versmelten met eicel, dus dat is heel simpel. Maar man en vrouw moeten elkaar vinden, moeten het eens worden. Hebben tegengestelde belangen. Ze zijn rivalen. Al die dingen maken dat ze heel verschillende strategieën hebben ontwikkeld om dat simpele feit, zaadcel en eicel versmelten, voor elkaar te krijgen.
Je hebt het over verschillende belangen. Wat verstaan wij onder die tegenstrijdige belangen?
Het basispatroon van seksueel gedrag is dat, heel eenvoudig gesteld, mannen hebben een enorme hoeveelheid zaadcellen. En zij kunnen hun voortplantingssucces vergroten door zoveel mogelijk vrouwen daarmee te bevruchten. Dus zij zoeken hun voortplantingssucces vooral in kwantiteit. Vrouwen hebben een beperkt aantal eicellen meestal. Kunnen een beperkt aantal jongen per seizoen voortbrengen. Voor vogels is dat misschien een nestje van 4 of 5 eitjes. Dus die kunnen hun voortplantingssucces niet vergroten door een grotere hoeveelheid nakomelingen te produceren. Zij moeten het hebben van kwaliteit. Dus zij proberen een zo goed mogelijke partner te vinden. Dus het basisidee is van mannen willen altijd, zijn losbandig. En vrouwen die zijn heel terughoudend en die zijn kieskeurig. Die willen alleen een man die van hoge kwaliteit is. En dat wringt dus.
Oh ja. En het hoofdstuk wat ik het meest opmerkelijk vond uit jouw boek, het hoofdstuk over kemphanen. Zie je dat patroon daar ook terug? En hoe zie je dat dan terug in het gedrag van die dieren?
Bij kemphanen zie je het inderdaad heel duidelijk terug. De zorg voor de jongen is daar uitsluitend een zaak van de vrouwen. En de mannen die hebben daar helemaal geen bemoeienis meer. Dus die hebben alle tijd vrij om vrouwen te versieren. En dat doen ze ook heel uitbundig. Het zijn hele leuke dieren. De mannen hebben in het broedseizoen krijgen ze een baltskleed met oorpluimen en halskraag. En die bestaan uit veren met mooie kleuren en die kunnen gestreept of gestippeld zijn. Die mannen bezetten dan op een baltsarena allemaal een honk. In ieder geval een groot deel van de mannen, die bezet daar een honk. En op dat honk gaan ze dansen en hun veren opzetten en knokken met de buurman om te laten zien wie de sterkste is. En ze maken daar een hele show van. En de vrouwen die komen langs en die doen alsof het ze allemaal niet zo heel veel interesseert. Die doen een beetje nuffig, lopen er langs. Maar ze kiezen uit die mannen degene die het meest dominant is, die het grootste spektakel maakt, die het mooist is. Dus die mannen hebben het meest succes.
En je zegt dat de meeste mannen zo'n honk gaan verdedigen.
Ja, klopt.
Zijn er ook mannen die dat niet doen?
Het hele bijzondere van kemphanen is dat er ook een ander type mannen is die een alternatieve strategie heeft. En dat ligt erfelijk vast. En die andere strategie, dat zijn satellieten. Dat zijn mannen die ook die oorpluimen en die halskraag hebben, maar vaak in iets andere kleuren, iets meer wit erin, iets minder zwart erin. En zij gaan niet een honk proberen te veroveren in zo'n balsarena, maar zij voegen zich bij een honkman die zo'n honk heeft. En ze gaan daar mee dansen en veren opzetten en knokken. En die twee mannen bespringen elkaar ook. En daar worden de vrouwtjes enorm opgewonden van. Dus zo'n honkman die heeft eigenlijk, als die zo'n satelliet aan zich weet te binden, heeft hij meer succes, want de vrouwen vinden dat prachtig. En komt er dan een vrouw? Ja, dan is de honkman toch wel degene die de baas is, dus die zal haar dekken. Maar die satelliet die weet soms toch een kans te grijpen. Als de honkman even is afgeleid, als hij staat te bakkeleien met de buurman, dan weet hij soms toch zijn kans te grijpen.
Oh, en daardoor zijn er dus ook de kinderen van zo'n satelliet, zijn dan ook later een satelliet?
Van de zonen. Ja, voor de dochters maakt het niet uit. Maar de zonen van de satelliet zijn voor de helft honkman en voor de helft satelliet.
Oké. Okay.
En meestal is iets van 15% van de kemphanen is satelliet en 85% is honkman. Maar lang niet alle honkmannen slagen erin om een honk te bezetten. Eigenlijk maar 1 op de 3. Nee, niet 1 op de 3 of 1 op de 4. En die anderen die hebben geen honk en die hebben daarmee ook geen voortplantingssucces, want die vrouwen paren alleen op honken.
En nu zijn er twee strategieën van mannetjes die gehanteerd kunnen worden. Is er nog een derde strategie?
Ja. Dat klopt. Dat heb je waarschijnlijk gelezen. Er is in 2004 een aardappelteler in Groningen, Joop Jukema. En die vangt in zijn vrije tijd ook kemphanen. Ze komen in Nederland niet tot broeden, maar ze komen hier op doortrek wel voor. En hij vangt ze en telt ze. En hij was opgevallen dat mannen zijn groter dan vrouwen. En als ze hier in Nederland komen, dan gaan ze over op het broedkleed. Maar als dat nog niet zo is, dan zien mannen er hetzelfde uit als vrouwen. Vrij onopvallend. Maar ze zijn groter en daaraan zijn ze sowieso te onderscheiden. Maar hij vond ook tussenmaatjes. En die waren dus kleiner dan een man en groter dan een vrouw. En onopvallend gekleed. En hij vroeg zich af of dat ook mannen waren. Dat leek hem wel, maar ja, ze zagen er niet als mannen uit. Maar ze hebben dat uitgezocht en het bleek inderdaad ook mannen te zijn. En die gaan met het uiterlijk van een vrouw door het leven. En ja, die hebben op de een of andere manier ook voortplantingssucces. Doordat ze zich in die balsarena's ook tussen de mannen mengen. En soms ook stiekem met een vrouw weten te paren. Als een man een vrouw denkt, dan glipt hij ertussen of zo.
En die vrouwen die vinden dat ook oké? Okay,
die vinden dat oké. Okay. Sommige vrouwen die nodigen speciaal zo'n vaar, heet die derde strategie. Zo'n man uit om mee te paren. Maar ze zijn heel zeldzaam. Het is maar 1% van de mannen die strategie heeft.
Nou, wat grappig. Dat vond ik heel erg leuk om te lezen.
Ja, het is ook heel bijzonder dat erfelijk vast ligt. Dat is maar bij een handvol diersoorten is dat. Is dat zo?
Wat gaaf. Dan wil ik het graag nu hebben over misschien wel het bekendste voorbeeld in het dierenrijk als het gaat om seksueel gedrag. En dat is de pauw.
Ja.
Zou je mij kunnen vertellen waarom is dit dier zo'n groot voorbeeld in de seksualiteit bij dieren?
Bij pauwen heb je ook dat basispatroon. Mannen willen altijd paren met zoveel mogelijk vrouwen. En vrouwen die hebben maar een aantal eieren die per broedseizoen die ze kunnen ontwikkelen. Dus die zoeken een man van hoge kwaliteit. En bij pauwen, net als die kemphanen, sloven die mannen zich enorm uit. En dat doen ze met hun staart, onder andere. Ze hebben ook mooie kopveren en zo. Maar die staart die is een beroemd voorbeeld van seksuele selectie. Ook die pauwen, ze leven van oorsprong in India. En daar hebben ze ook balsarena's waar ze vrouwen lokken door te roepen. Die akelige pauwekreet die je misschien wel kent van de kinderboerderij. Vreselijk geluid. Er komen vrouwen op af en dan gaan die pauwen hun staart opzetten. En ja, die staart die bestaat uit iets van 150 oogvlekken. Maar er is variatie in. Sommige pauwen hebben er 120, sommige hebben er 170. De een heeft een iets langere staart dan de ander. De een heeft wat grotere oogvlekken dan de ander. En die vrouwen die komen daar weer kijken en die keuren die mannen. En die kiezen die mannen met de langste staart, de grootste oogvlekken, meeste oogvlekken.
En ja, ze kijken dus naar die oogvlekken en die lengte van de staart.
Ja.
Maar zegt die lengte van die staart of het aantal oogvlekken, zegt dat wat over zo'n mannetje?
Ja, het is heel grappig. Het is al sinds de tijd van Darwin al het voorbeeld van kieskeurige vrouwen en pronkende mannen. Maar het is nog niet zo lang geleden dat iemand echt heeft nagegaan van, zegt het inderdaad iets? Maar het blijkt inderdaad dat mannen met een lange staart, dat die wat zwaarder zijn. Dat die wat beter weten te ontsnappen aan hun roofvijanden. Dus die zijn inderdaad van betere kwaliteit. En het moet ook wel, want zo'n staart, het kost energie om hem aan te maken. En het kost ook energie om hem omhoog te vouwen. En ermee, ja, ze ruisen er ook nog mee. Dat is best een zwaar karwei. En bovendien, die pauwen hebben roofvijanden. In India zijn dat tijgers. Dus als ze die zien, dan moeten ze snel weg zien te komen. En die staart zit dan in de weg. Dus een pauw die zich dat kan veroorloven, die moet inderdaad van goede kwaliteit zijn.
En die vrouwtjes kiezen die dan ook uit. Hebben die vrouwtjes dan ook een strategie om ja, zoveel mogelijk kinderen te krijgen van zo'n mannetje met goede kwaliteit?
Die vrouwen kiezen, die gaan een paar mannen langs en die kiezen dan de man met de meeste oogvlekken. Dus de man van de hoogste kwaliteit. En laten zich door die man dekken. Dus krijgen inderdaad kinderen van die vader. En het blijkt ook dat die kinderen zwaarder zijn dan kinderen van een pauw met een minder lange staart. En dat ze een hogere overlevingskans hebben.
Oké.
Okay. Ja.
En waar hebben ze dat onderzocht dan? In India of?
Dat onderzoek waar ik het dan over heb, dat is gedaan in Engeland in een hele grote dierentuin waar een grote pauwenpopulatie leeft van een paar honderd dieren die daar bijna in zeg maar half natuurlijke omstandigheden leven.
Oké, maar ook met roofdieren en zo dan?
Daar zijn de roofdieren niet natuurlijk de tijgers, mm-hmm. maar de vossen die ook in die dierentuin kunnen komen.
Oké. Okay.
Ja.
Dan wil ik nu verder gaan. Met de kippen, de hanen.
Ja.
Zie je dit basispatroon ook terug bij die diersoort?
Ja, zeker. Ook bij hanen is het zo dat de vrouwen voor de jongen zorgen en de mannen niet veel anders te doen hebben dan vrouwen verleiden. Dus dat doen ze dan ook. Maar je ziet dan toch dat het basispatroon niet bij alle diersoorten opgaat. Want zo'n haan heeft toch niet een onuitputtelijke voorraad zaadcellen. Het zijn er wel veel, maar na een paar keer paren is het toch op. En dan zijn er een paar dagen nodig om een nieuwe voorraad aan te maken.
Mm-hmm.
Per ejaculatie moet je enorm veel zaadcellen hebben om een eicel te bevruchten om de een of andere reden. Mensen zijn bijvoorbeeld al onvruchtbaar als ze minder dan 50 miljoen zaadcellen in één ejaculatie hebben. Dus een overdaad aan zaadcellen, dat zet het dan toch in een ander licht. Dus die hanen, er blijkt, die mannen, toch ook wel zuinig te zijn met hun zaad. En niet alle vrouwen evenveel zaadcellen te geven.
Dat kunnen ze dus controleren.
Ze controleren dat. En als ze een kip met een grotere kam, die is een kip van betere kwaliteit, die geven ze meer zaadcellen dan een kip met een kleinere kam. Dus ook die mannen zijn toch wel wat kieskeurig.
Ja.
Ja.
En wat zie je? Zijn er nog meer patronen die je ziet? Zijn er ook patronen die terugkeren over als er één kip favoriet? En kijken ze daarnaar wat andere hanen dat voor gedrag vertonen daar?
Ja, dat is ook iets waar ze inderdaad rekening mee houden. Als een haan een kip dekt, dan ja, die kip die zal daarna misschien nog met een andere haan paren ook. En dan heb je de sperma van twee hanen en dan krijg je concurrentie tussen dat sperma, spermaconcurrentie. En een haan die weet dat andere hanen in de buurt zijn, die weet dus dat de spermaconcurrentie gaat optreden. En als het een dominante haan is, want je hebt bij die hanen ook een pikorde. een dominante haan die zal misschien de enige zijn die met zo'n vrouw paart, want die heeft sowieso de eerste rechten. Dus die, dan is er een kans op spermaconcurrentie, maar die gaat die kans nog wel aan en geeft meer sperma als er meer hanen in de buurt zijn. Maar een ondergeschikte haan die is zeker van dat de spermaconcurrentie gaat optreden, want het is wel zeker dat die vrouw ook met een dominante haan zal paren. En ja, die gaat dan misschien niet altijd de spermaconcurrentie aan. Die geeft wat minder.
Oh ja. Hoe weten ze dan dat er hoeveel zaad een haan afgeeft aan een kip?
Ja, er is onderzoek naar gedaan waarbij ze de kip een gordeltje omdeden. als vogels paren dan, ze hebben een cloaca, een opening waar de eileiders en de zaadleiders op uitkomen. En die drukken ze even tegen elkaar aan. Dus gaat heel snel. Maar bij dat onderzoek hebben ze de kip een gordeltje omgedaan. Zodat als die haan zaad geeft, dat het dan in dat gordeltje kwam. En dat konden ze dan afnemen en tellen.
En we hebben het nu vooral gehad over vogels die dus bij mannen helemaal geen rol spelen in de opvoeding van de kinderen. Maar zijn er ook vogelsoorten waar dat wel gebeurt?
Ja, de meeste vogels, zoals alle zangvogels, en zorgen mannen en vrouwen samen voor de kinderen. En dan zie je dat basispatroon ook verdwijnen. Want dan hebben mannen één partner en moeten ze ook voor de jongen zorgen. En overmaat aan zaadcellen of niet. Ze kunnen dan niet meer vrijelijk met zoveel mogelijk vrouwen paren als ze willen. Ze hebben die zorg die ze moeten leveren. En dan zijn ook mannen kieskeurig.
En wat zie je dan bijvoorbeeld bij mannen? Waar kijken mannen naar? Kijken ze naar hetzelfde als bij vrouwen? Of hebben ze een andere voorkeur?
Nou, ook mannen die kiezen dan een vrouw met een hoge kwaliteit. Een goede conditie, een goede erfelijke kwaliteit.
Oh ja. Die goed zou kunnen bijdragen aan het zorgen voor de kinderen.
Ja, en die ook kinderen van een hoge kwaliteit geeft. Want ook voor mannen geldt dan dat het niet meer om de kwaliteit gaat, maar eerder om de kwantiteit. Want ze zijn dan ook beperkt in het aantal jongen dat ze kunnen krijgen.
Ja, dat is ook zo. Maar ja, lang niet alle dieren kunnen in het wild of op de boerderij op zoek naar een potentiële partner. Dieren in de dierentuin kunnen dit niet en die hebben bij sommige gevallen hebben ze hier hulp bij nodig. Mariska Kret heeft hier onderzoek naar gedaan. En die heeft bij orang-oetangs, geloof het of niet, een soort Tinder ontwikkeld. Waarbij zij op zoek kunnen gaan naar een potentiële partner. We gaan nu luisteren naar een fragment waar Mariska Kret in een interview met Arjan Lubach hier meer over vertelt.
En dat vond ik nog misschien wel het meest fascinerende. Want ergens werd omschreven dat jij een Tinder voor apen heb bedacht.
Ja.
Want wat is Tinder voor apen?
Ja, nou ja, het is voor ook voor orang-oetans ontzettend belangrijk om een geschikte partner te vinden. Mm-hmm. En voor dieren in dierentuinen is dat niet altijd even makkelijk. Want ja, je zit bijvoorbeeld in Artis, maar ja, je levenspartner zit in Taiwan, Taipei bijvoorbeeld. Ja, ja. Bij orang-oetans, als een vrouwtje op een gegeven moment moet worden overgeplaatst, ja, dan kun je dat doen op basis van een genetische match met een mannetje dat in Taipei zit. Maar ja, in de praktijk blijkt dat niet altijd heel goed te klikken. Dus als je nou van tevoren kan kijken of dat vrouwtje wel dat mannetje ziet zitten in Taipei, of dat ze liever bij die man in Parijs
zit. Dus jij zegt, we hebben vakprogramma's in dierentuinen en zo, waarin we mensen, apen met elkaar kruisen, maar die zijn eigenlijk vrij random, gewoon puur.
Nou, niet random, maar meer op basis van het genetische plaatje.
Oh ja, maar niet of ze elkaar leuk vinden.
Nee, precies. Het gaat niet om persoonlijkheid of emotie. Dus door die computertaken probeer ik dan meer inzicht te krijgen in wat deze individuele aap aantrekkelijk vindt.
En wat waren de echte afknappers voor de apen? Apen met van die grote vissen in hun hand en sportsokken en zo.
Ja. Nou ja, kijk, elke aap is anders. Dus elke aap heeft ook een unieke voorkeur. Dus we hopen door middel van dit soort technieken juist wat meer inzicht te krijgen. En
waarom is het belangrijk dat de apen elkaar ook leuk vinden en niet alleen op elkaar willen springen? Omdat we mensen
nou ja, daar krijg je gelukkigere apen van.
Ja, dat is wel echt ook waar.
Ja, tuurlijk. Ja, en dat is wel heel belangrijk.
Voor het fokprogramma.
Ook voor het fokprogramma, maar ook voor de aap zelf.
Ja, sorry, ja. Ik denk heel erg economisch, denk ik. Nee, ik gun die apen ook een pleziertje.
Ja, dat tinderen voor apen dus erg voordelig kan zijn, omdat er blijkbaar verschillende voorkeuren bestaan, laat dit fragment wel goed zien, denk ik.
Ja.
En ik vroeg me af, daarom, zijn er ook andere diersoorten dan mensen en mensapen, waar zulke voorkeuren een grote rol spelen?
Ja, ja zeker. We hebben het erover gehad dat vrouwen en in veel gevallen ook mannen voor kwaliteit gaan en dat ze kieskeurig zijn. Maar het betekent niet dat ze allemaal dezelfde keuze maken. En bij die pauwen, die toch redelijk aan het basispatroon voldoen van kieskeurige vrouwen en losbandige mannen, ook daar is al gevonden dat vrouwen die in een slechtere conditie zijn zelf, dat die niet voor de allerbeste pauwenhaan gaan, maar voor een iets mindere. En het idee is dat ze rond die beste, mooiste pauwenman lopen andere vrouwen rond. En die moeten onderling, dat zijn rivalen, die moeten onderling concurreren ook wel. Die proberen elkaar daarvan weg te houden. Dus een vrouw in minder goede conditie, die gaat dan niet voor de allerbeste pauw. En bij zebravinkjes is ook gevonden dat smaken van vrouwtjes verschillen. De snavelkleur van de man waar ze voor kiezen kan verschillen. Of het liedje wat hij zingt. Hoeveel hij zingt.
En is dat ergens, wordt dat ergens ook door veroorzaakt? Door als je in slechte conditie bent? Of,
Ja, bij zebravinken hebben ze in Leiden onderzoek naar gedaan. Vrouwen en mannen hebben ze daar laten opgroeien in grote of kleine pleeggezinnen. En als een vogel opgroeit in een groot pleeggezin, krijgt hij wat minder voedsel. En eindigt hij, groeit hij wat op in een mindere conditie. En het omgekeerde in een klein pleeggezin. Dan komen ze uit in een betere conditie. En dan lieten ze vrouwen kiezen uit mannen. En dan blijkt dat vrouwen kiezen uit mannen met ongeveer dezelfde sociale achtergrond. Dus vrouwen in een goede topconditie, dus uit een klein pleeggezin, die kiezen inderdaad, zoals je zou verwachten, voor de man in een goede conditie. Maar vrouwen uit een groot pleeggezin, in een wat slechtere conditie, die blijken te kiezen ook voor mannen met een wat slechtere conditie. En het idee is dat ze, het zijn monogame paren vormen ze. Het idee is dan dat als ze een man zouden kiezen uit een, die eigenlijk te goed voor ze is, uit een betere conditie dan ze zelf, dat het afbreukrisico groot is, want zijn man kan ook een betere vrouw krijgen. Dus dan lopen ze het risico dat die man ze zal verlaten.
Dus eigenlijk een beetje kiezen voor zekerheid.
Ja, dus ze kiezen wel voor kwaliteit, maar het moet ook haalbaar zijn. Ja. Ze kennen hun waarde op de op de huwelijksmarkt, zeg maar. Ja.
Ja, en hier wordt dan gekeken ook naar een fysieke conditie. Maar mensen kiezen ook heel erg veel hun partners aan de hand van persoonlijkheid.
Persoonlijkheid,
en
ja.
Zie je dat ook terug bij diersoorten?
Dat is iets wat nu wel belangstelling heeft. Dat dieren persoonlijkheden hebben, dat is, er wordt voor steeds meer dieren gevonden. Je hebt enerzijds dappere, nieuwsgierige, ondernemende dieren. Anderzijds schuwe, minder ondernemende, passievere dieren. En je kunt je voorstellen dat bij koolmees is dat bijvoorbeeld gevonden, die persoonlijkheden. Je kunt je voorstellen dat als je een partner kiest, dat het dan handig is om een persoonlijkheid te kiezen waarmee je een goed team vormt. Maar dat staat nog in de kinderschoenen, dat onderzoek.
Oké.
Okay. Nou. Maar het is wel een, het is wel iets wat op het moment, denk ik wel een interessante weg is in het onderzoek naar seksueel gedrag. Van dieren hebben voorkeur vaak, vrouwen altijd en mannen vaak ook. Maar dat betekent niet dat ze dezelfde keuze maken. En
wel opmerkelijk.
Het is een vrij nieuw inzicht. Ja.
Wat bijzonder.
Ja.
Nou, Willy, hartstikke bedankt voor dit bijzondere kijkje in de slaapkamers van al deze diersoorten. En wat voor bijzondere voorkeuren strategieën en fysieke aanpassingen dieren allemaal kunnen hebben om ervoor te zorgen dat ze zich überhaupt kunnen voortplanten.
Okay.
Voordat we verder gaan met de volgende gast, luisteren we eerst nog even naar de column van René van Amerongen.
Afgelopen week werd ik snipverkouden. Volgens mijn zelftesten, elke ochtend nauwgezet in Duplo afgenomen, één voor de neus en één voor de keel, was het geen corona, waaruit ik opmaak dat een ander virus zijn kans schoon heeft gezien om mij te infecteren. En dus verlang ik nu, met een zere keel en een kop vol snot, alweer bijna terug naar COVID-tijden. Want de afwezigheid van noemenswaardig menselijk contact en het vele handen wassen betekende ook een sterke afname in rondwarende griep en verkoudheid. Nooit meer hoesten of je neus snuiten. Daar begin je toch een beetje aan te wennen op den duur. Maar zoals gewoonlijk heb ik dat op het moment zelf weer niet echt genoeg gewaardeerd. Nu piep ik wel anders. Mijn lijf is kwetsbaar en vergankelijk. En dat kan het zich biologisch gezien veroorloven. Verlichte geesten mogen het lichaam dan misschien beschouwen als tempel van de ziel. Evolutionair gezien zijn we niet meer dan een doorgeefluik van genetisch materiaal. Een tijdelijk huis van bewaring voor het DNA in onze geslachtcellen. Hoezeer we ook hogere doelen mogen nastreven in het leven, welke grote ambities we ook mogen hebben, hoezeer we ons als mens en maatschappij ook ontwikkeld mogen hebben, we moeten het nog steeds doen met een biologisch bouwplan dat in dienst staat van primaire oerdriften. De natuur is tenslotte één groot voortplantingsfestijn. Van het virus dat zich nu even in mijn luchtwegen heeft gevestigd om zich van daaruit weer verder te verspreiden, tot alles wat nu de lente zijn hoogtepunt heeft bereikt, zo welig groeit en bloeit. Zo is de polder vlak bij mijn huis op dit moment één grote kraamkamer. Van knuffelzachte lammetjes die weggelopen lijken uit een wasverzachterreclame, tot een zeer beschermend grutto-ouderpaar dat de aanvalstactieken van de terroruil doet verbleken. En ik heb de aanloop helemaal tot stand zien komen, in een zich wekenlang uitstrekkende paringsdans en seksuele orgie. Er werd fladderend tegen elkaar opgebokst en gakkend geparadeerd. Soms ging het er hard aan toe. Zo weet ik nu waar die schattige jonge eendjes vandaan komen. Want een tijdje terug was ik getuige van hoe een woerd een vrouwtjeseend bevruchtte in de sloot, waarbij de dame in kwestie allesbehalve zachtzinnig onder water werd gedrukt. Met romantiek heeft de gemiddelde voortplanting in het dierenrijk bar weinig te maken. Al heel vroeg tijdens onze embryonale ontwikkeling treedt er een afsplitsing op tussen dat tijdelijke, vergankelijke lichaam en de zogenaamde kiembaan of germline. Die kiemcellen of germcells komen uiteindelijk terecht in de geslachtsorganen, de gonaden. Hiervoor gaan ze al in het embryo op reis. Het is lastig voor te stellen, maar terwijl de rest van ons lichaam zich vormt, trekt daar een groepje kiemcellen als een stel nomaden dwars door al die processen heen naar de plek waar de interne geslachtsorganen zich gaan vormen. Welke kant het opgaat met die geslachtsorganen en met de kiemcellen wordt in principe bepaald door onze geslachtschromosomen, de befaamde X en Y. Als je weet wat daar allemaal bij komt kijken en hoe subtiel dat op moleculair niveau gereguleerd is, dan is het bijna een wonder dat die geslachtsbepaling doorgaans binair uitvalt. Want in aanleg zijn de geslachtsorganen tussen chromosomaal mannelijke, XY, en chromosomaal vrouwelijke, XX, individuen identiek. We beginnen allemaal met een zogenaamde bipotential gonad. Een fijnmazig samenspel tussen genetische factoren en biochemische signalen stuurt de ontwikkeling naar wat we mannelijk of vrouwelijk noemen. Zij bepalen of de bipotential gonad zich richting testis of eierstok ontwikkelt en dus of de kiemcellen zaadcellen of eicellen gaan worden. Pas in tweede instantie ontstaat de rest van ons voortplantingsgestel onder invloed van hormonen. Is er veel testosteron en is het embryo daar precies goed genoeg gevoelig voor, dan vormen zich zaadleiders, prostaat en penis. Is er geen testosteron, maar wel oestrogeen, dan vormen zich eileiders, baarmoeder en vagina. Mijn moeder, die vroeger verpleegster was, vertelde mij ooit, toen ik nog op de lagere school zat al, dat die biologische ontwikkeling soms fout kon gaan. Zelf kan ze zich dat geloof ik niet meer herinneren, maar ik ben het nooit vergeten. Andere, meer praktische zaken heb ik trouwens gewoon van de ingezonden brieven in de Hitkrant en vriendinnen op het schoolplein moeten leren. U ziet, al in de allereerste aanleg is de menselijke seksualiteit complex. En dan hebben we het alleen nog maar over de fysieke component en niet over seksuele gevoelens en gedrag. Dat de biologie dynamisch en divers is, behoeft geen twijfel. Wat normaal gevonden wordt, is aan mens en maatschappij. Gelukkig zijn normen er om bijgesteld te worden.
Ja, dankjewel René voor deze mooie column. Ja, dit is ook de biologie, maar dan op een hele kleine, ultiem kleine schaal. We hebben net uitvoerig het seksuele gedrag van dieren besproken. En nu gaan we het met Sandrijn van der Doef hebben over seksualiteit bij kinderen. Sandrijn, jij bent seksuoloog en bestudeert seksualiteit bij mensen. We hebben het net over voortplanting bij dieren gehad. En ik vroeg me af, wat zijn de verschillen tussen seksueel gedrag bij mensen en het seksueel gedrag dat je bij dieren ziet?
Ja. Het verschil tussen seksueel gedrag van mensen en van dieren. Een groot verschil is denk ik dat bij heel veel mensen het seksueel gedrag niet als doel heeft om voor te planten. En dat is bij dieren volgens mij wel. En bij heel veel mensen is er een ander doel dan alleen de voortplanting, namelijk genot, plezier, lust, het fijn hebben, allerlei doelen. Daar is overigens wel onderzoek naar gedaan. Waarom hebben mensen seks? Wat zijn de motieven van mensen? En dan blijkt dat er dat daar sowieso al verschillen tussen zitten tussen mannen en vrouwen. Wat het doel is om seks te hebben. Maar dat voor een heel klein aantal mensen geldt dat dat is om zich voor te planten.
Ja. Okay.
Anders zouden we het maar heel weinig doen, hè?
Ja, dat is ook zo. Jij schrijft vooral boeken over seksualiteit bij kinderen en jongeren. Ik was nogal in de war toen ik dit voor het eerst hoorde.
Welk woord?
Seksualiteit bij kinderen. Ik dacht altijd dat seksualiteit pas ontwikkelt na je kindertijd, als je in de puberteit terechtkomt.
Ja.
Wat bedoel je dan precies met seksualiteit bij kinderen? En hoe kan het dat kinderen dit ook ervaren?
Ja, het gaat vooral om. Kijk, de seksualiteit bij kinderen en bij adolescenten, volwassenen, die moet je niet echt met elkaar vergelijken. Dat zijn. Het gaat om een ontwikkelingsproces. En wat wij vinden als seksologen is dat die seksuele ontwikkeling al vanaf de geboorte start. Zoals eigenlijk elk aspect van ontwikkelingen, de motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, start allemaal vanaf de geboorte. En dat geldt ook voor de seksuele ontwikkeling. Maar dat betekent niet dat kinderen dezelfde seksuele gevoelens ervaren of hetzelfde seksuele gedrag vertonen. Zelfs niet in het klein, als volwassenen of pubers. Dus het is interessant om te zien hoe en wat kinderen dan wel ervaren. En daar zijn wel een aantal aanwijzingen voor. Hoe baby's eigenlijk al in basis seksueel gevoel kunnen ervaren. Al noemen ze dat zelf. Ze hebben er op die leeftijd zeker nog niet de woorden voor. En zullen ook waarschijnlijk tot de puberteit dat zelf ook niet seksuele gevoelens noemen. Maar naarmate kinderen ouder worden, zie je dat ze er steeds, dat hun vocabulaire steeds meer ontwikkelt en ze daar ook steeds betere woorden aan kunnen geven en een omschrijving aan kunnen geven. Maar wat we zien is al dat bij baby's die vanaf dat ze een jaar of 4 tot 6 maanden zijn, dan ontwikkelt de oog-handcoördinatie zich bij baby's. En dan zijn ze in staat om doelgericht met hun handen voorwerpen of lichaamsdelen aan te pakken om op dat moment ook iets te voelen en te ervaren en dat ook te kunnen onderscheiden. En dan zie je dat kinderen langzaam maar zeker een onderscheid kunnen maken in hoe iets voelt voor ze en wat ze daarbij voelen. Het prettig en minder prettig. Je ziet ook dat op die leeftijd baby's in staat zijn. En het begint vaak met toeval, bij toeval, om hun eigen geslachtsdeel aan te raken. En als de luier verschoond wordt, of als ze in bad gaan. En de eerste aanrakingen van hun eigen geslachtsdeel is een prettige ervaring voor de meeste kinderen. En hoe weten we dat niet? Omdat we kinderen dus interviewen met de vraag van hoe voelt dat? Maar omdat je dat kunt zien aan hun gezichtsuitdrukkingen. Het is een prettig gevoel. Verder weten we niet hoe dat voelt, omdat de kinderen daar dat niet kunnen verwoorden. Maar naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze heel duidelijk, steeds duidelijker zeggen, dit gevoel is lekker, is spannend. Een ijsje eten is ook lekker. Of een warme sjaal langs je huid is ook lekker. En verstoppertje spelen is ook heel spannend. Ja, maar dit is anders. Anders spannend. Of anders voelt anders lekker. Dus dat onderscheid beginnen ze steeds beter te maken. En wat wij zeggen is, in de basis is dat dus het seksuele gevoel. En zijn dat seksuele gevoelens die zich langzamerhand verder ontwikkelen tot een seksueel gevoel, zoals wij dat als volwassenen ervaren. En in de puberteit gaat dat in stroomversnelling, mede onder invloed van de hormonen.
Op een gegeven moment kun je dus kinderen gaan vragen wat ze meemaken, wat ze ervaren, wat er in hun hoofd omgaat.
Ja.
En dat gebeurt op een jaartje of drie, kunnen kinderen zich gaan verwoorden. Als je eenmaal dan met kinderen gaat praten, wat vertellen ze nog meer? Zijn er nog meer dingen die opvallen als ze eenmaal beginnen te praten?
En dan bedoel je dingen die te maken hebben met seksualiteit?
Ja, precies.
Ja, ze gaan sowieso worden ze nieuwsgierig. Hè? Dat hoort bij de ontwikkeling van een kind. De nieuwsgierigheid naar alles wat er om hen heen gebeurt. En daar vragen over stellen. En dat kunnen dus ook vragen zijn die met seksualiteit te maken hebben. Hoe hun lichaam eruit ziet. Waarom hun lichaam er anders uitziet dan het lichaam van een ander. Waarom hun lichaam er anders uitziet dan het blote lichaam van een van de ouders of van beide ouders. Of van andere volwassenen. En of hoe een baby gemaakt, als ze een zwangere vrouw zien, waarom die mevrouw een dikke buik heeft. Dan krijgen ze meestal als antwoord, omdat daar een baby in zit. Maar hoe is dan die baby in die buik gekomen? En dan is dat een gewone normale vraag die gerelateerd is aan seksualiteit voor volwassenen, maar niet voor de kinderen. Voor kinderen zijn dit hele gewone, normale vragen. Net zoals dat je vraagt, hoe komt het dat er vandaag zon is en gisteren niet? Maar wij labelen dat soort vragen als volwassenen als seksueel en aan seksualiteit.
En hoe moet je daar dan op reageren als een kind iets aan je vraagt? Stel, een kind vraagt waarom het kind een piemel heeft en iemand anders niet. Hoe moet je daar dan op reageren?
Omdat mensen verschillend zijn. En jij hebt wel of geen piemel. En als je geen piemel hebt, dan is het wel goed om uit te leggen wat een kind dan wel heeft. En dat is in de regel een vulva met twee gaatjes. Eén gaatje waar de plas doorheen komt en één gaatje waar later als je groot bent een baby doorheen komt. Als je groot wordt, dan blijft dat hetzelfde. En dan kunnen er ook nog borsten bij komen. Net zoals je moeder heeft of vrouwen hebben. En dat krijgen mannen niet. Nou ja, zo'n al naar gelang een kind, de leeftijd van een kind, kan je er wel of niet details aan geven.
En hoe reageren kinderen daarop? Wat doen ze daar met die informatie? Wat doen ze daarmee?
Ja, daar zijn ze zeker vanaf een jaar of drie, wanneer dus die genderontwikkeling gaat ontstaan. En dat is dus het besef of ze horen bij een groep die ook een piemel heeft. Of dat ze horen bij een groep die geen piemel heeft. Dat betekent dat ze dus heel nieuwsgierig gaan worden om te kijken, zijn er ook mensen die misschien nog iets ertussenin hebben of nog iets anders hebben. En dat betekent dat er dus heel veel vragen naar gesteld gaan worden. En dat kinderen daar ook bij Jan en Alleman vragen over kunnen stellen. Maar ook nieuwsgierig worden naar elkaar bij leeftijdsgenoten om te kijken, klopt dat? En bij welke groep hoort die dan? En bij welke groep hoor ik? En hoe ziet iemand die er net iets anders uitziet dan ik aan de buitenkant, hoe ziet die er dan onder zijn kleren uit? Nou, die hele nieuwsgierigheid, die begint echt op die leeftijd naar alles wat er onder de kleren zit. Ja.
En hoe uit dat zich dan, die nieuwsgierigheid? Kinderen vragen zich letterlijk van, wat heb jij in je broek zitten?
Nou ja, het voorbeeld wat ik heel vaak geef, wat mij dus ook is gebeurd, is dat de manier waarop de criteria die kinderen gebruiken om gender te onderscheiden, dat zijn echt criteria die met de buitenkant te maken hebben. En er zijn ook onderzoeken die heel duidelijk laten zien dat zo rond de 4 jaar, tussen 3 en 4 jaar, als je aan kinderen vraagt, hoe kun je zien of iemand een jongen of een meisje is, of een man of een vrouw is, of geen van beide is, dat kinderen dan antwoorden met criteria van uiterlijkheden. Dus hele standaard criteria. Dus vrouwen hebben meestal lang haar. Vrouwen hebben vaak sieraden in. Vrouwen hebben ook, vroeger werd er ook gezegd, hebben vaak een rok aan of een jurk aan. En bij mannen werd er vaak, of jongens gezegd, snorren, baarden, korter haar en vaker broeken. Dus echt conservatieve, traditionele antwoorden. Wat er mij ooit is overkomen, vond ik een heel mooi voorbeeld. Wat ik ook heel vaak gebruik, is dat ik in een tijd, er was een periode dat ik heel kort haar had. En toen was toen mode. Maar ik had wel sieraden in en ik had make-up op. En ik had toevallig een broek aan. En ik moest iets brengen bij een oud collega van me. En haar kind van 3 deed de deur open. En die keek mij van top tot teen aan voordat hij zijn moeder ging roepen om te zeggen tegen zijn moeder, mam, er staat een mevrouw of meneer voor de deur. Dus ik werd van boven tot beneden gescand. En de conclusie was moeilijk, want ik had kort haar. Ik had een broek aan. Ik had dan weliswaar geen baard. Ik had wel make-up en sieraden. Moeilijke situatie. Dus het kind in een flits zei dat kind tegen mij, mag ik jouw piemel even zien? En dat vond ik zo'n belangrijk en goede opmerking. Want dat was voor het kind exact het criterium. Zo kan ik zien of dit een man of een vrouw is. Die moeder kwam er daarnaast. En het werd een beetje opgelost. maar goed, mijn antwoord was ook van nee. Je mag mijn piemel niet zien, want ik heb geen piemel. En ik ben een mevrouw en is je moeder thuis? Nou goed, die kwam er aan. Maar snap je, op een gegeven moment ontdekken kinderen dat er best wel verwarring is in de buitenwereld. Tegenwoordig zijn er ook mannen die een jurk kunnen dragen of een rok kunnen dragen. Er zijn vrouwen met heel kort haar, zonder make-up, zonder sieraden, met een broek. Het doet er niet toe. Er zijn hele verschillende uiterlijke variaties waardoor kinderen soms in verwarring kunnen raken en het dan belangrijk vinden om te weten, dat onderscheid kan ik dus nog steeds zien door te kijken of te vragen naar het geslachtsdeel. En dan zijn ze, ja, dat weten ze dan op die leeftijd nog niet, maar dan zijn ze er eigenlijk nog niet echt zeker van.
En op die leeftijd, dan gaan kinderen naar school en komen ze heel veel met elkaar in contact. Ja. Maar wat je heel vaak jonge kinderen hoort zeggen, is dat ze verliefd zijn op een leeftijdsgenoot of de juf of de meester of vader en moeder. Is dat dezelfde verliefdheid die volwassenen en pubers meemaken? Of hoe wordt het tegenaan gekeken?
Nou ja, dat is een vraag die vaak wordt gesteld door ouders of volwassenen. En het is verliefdheid. Het is voor een kind een waar gevoel. En het is niet zo belangrijk of het wel of niet hetzelfde... of je het kan vergelijken met de verliefdheid van volwassenen. Voor een kind is het een diep gevoel van genegenheid. Ze vinden die persoon leuker, aardiger, liever, wat voor omschrijving je daar ook aan wil geven, dan een ander persoon. Ze hebben daar nog niet hele duidelijke... die vocabulaire is nog niet genoeg ontwikkeld om helemaal subtiel te kunnen uitleggen wat ze daar dan mee bedoelen. Maar wat ze uit de buitenwereld horen zijn termen als verliefd zijn, op elkaar zijn, verkering enzovoort. Die ze meekrijgen uit de buitenwereld. Het is niet dat ze dat zelf verzinnen, maar dat horen ze. En kinderen zijn dan op een gegeven moment in staat om dat te linken aan een speciaal gevoel wat ze voor iemand kunnen hebben. En noemen dat verliefd. En ja, als ze heel jong zijn, kunnen ze dan inderdaad op hun vader en moeder verliefd zijn. Op de juf, maar ook op hun huisdier. Iedereen, alles waar ze diepe genegenheid voor voelen, omschrijven ze dan als verliefd zijn. En naarmate ze ouder worden, kunnen ze ook beter dat onderscheid maken. Oké. Heb nu een ander gevoel voor die. En wat ik voel voor mijn vader en moeder, waar ik vroeger van zei dat ik verliefd op ze was en met ze wilde trouwen, dat is eigenlijk een heel diep gevoel van liefde of houden van wat ik voor mijn ouders heb of voor mijn vader en moeder heb. En wat ik voor deze persoon heb, wie dat dan ook is, dat is weer een ander gevoel. En nou ja, dat ontwikkelt zich verder en verder naarmate een kind ouder wordt. Maar ja, ik vind dat die jonge kinderen die zeggen dat ze verliefd zijn, dat je dat ook heel serieus mag nemen. Ja.
En wanneer zie je dan daadwerkelijk romantische gevoelens bij kinderen of bij jongeren ontstaan? Wanneer komt dat voor het eerst?
Ja, het is de vraag wat je onder romantische gevoelens verstaat. Ja. Hè? En als je daaronder verstaat verliefde gevoelens, dan is dat dus al heel jong. En, maar dat zijn nog geen seksuele gevoelens voor een ander. Die verliefde gevoelens zijn nog niet gekoppeld aan seksualiteit en seksuele gevoelens. Ze hebben wel seksuele gevoelens, maar dat is meer gekoppeld aan bepaalde aanrakingen, aan hun eigen lichaam, de spelletjes die ze onderling kunnen, het doktertje spelen, wat kinderen onderling kunnen doen. Daar komen seksuele gevoelens bij voor. Maar die zie je minder bij jonge kinderen als ze zeggen dat ze verliefd zijn. Er zijn onderzoeken waarin gevraagd wordt wat doen kinderen met elkaar als ze verliefd zijn op verschillende leeftijden. En dan zie je dat de jongste kinderen eigenlijk als antwoord geven, dan wil ik vooral samen spelen. En dan vind ik het leuk als ik die andere persoon zie, dat andere kind zie. En die wil ik vaak zien. Of ik wil iets geven aan die ander. Ik wil lief doen. Of ik wil dat die ander lief doet voor mij. Naarmate kinderen ouder worden, zie je dat er ook steeds vaker, ook in de antwoorden, iets van lichamelijke aantrekking een rol speelt. De kinderen zo aan het eind van de basisschool, 11, 12 jaar, geven in hun antwoorden ook steeds vaker. Dan vind ik het leuk om spelletjes te doen waarbij we dicht bij elkaar zijn en elkaar aanraken per ongeluk. Of dat we samen dicht tegen elkaar aan op de bank een video kunnen kijken. Dan zie je die eerste aanrakingen die een kind ook een heel warm en spannend gevoel gaan geven. En dat die lichamelijke aantrekking, die wordt dan steeds vaker, en met name in de puberteit, gelinkt ook aan gevoelens van verliefdheid.
En dus die naarmate de kinderen ouder worden, heeft die de puberteit veroorzaakt, die dat verlangen om elkaar dan aan te raken, fysiek, fysiek met elkaar om te gaan?
Dat ik weet niet of dat veroorzaakt wordt, maar dat de puberteit speelt daar een grote rol in. En dat zijn de geslachtshormonen. De puberteit begint ook door de hoge productie van geslachtshormonen. En die geslachtshormonen die zorgen voor allerlei dingen. Lichamelijke en emotionele veranderingen. Maar ook voor een grote toename van seksuele gevoelens.
Oh ja. Ja. En dan heb ik als laatste vraag. We zijn al bijna door de tijd heen namelijk. Moet er meer aandacht besteed worden aan de rol die seksualiteit of seksualiteit bij kinderen speelt?
Meer aandacht, maar wel meer begrip. En daarom gebruik ik ook zo veel liever het woord seksualiteit bij kinderen en niet seks. Want voor mij is seks gewoon maar een heel klein onderdeeltje van dat grote begrip seksualiteit, dat brede begrip van seksualiteit. En seks gaat voor mij ook veel meer alleen maar over een klein gedrag. Seksualiteit is heel breed en heeft met heel veel aspecten te maken. En dat seks, het gedragsaspect, is maar een heel klein onderdeeltje. Dus als wij begrijpen dat seksualiteit in de brede zin des woords al vanaf de geboorte begint en ook al aanwezig is bij kinderen en zich langzaam maar zeker ontwikkelt door invloeden van buitenaf tot de seksualiteit die we nu ervaren, dan zou ik dat wel heel fijn vinden.
Ja, ja, top. Top. Hartstikke bedankt voor je komst, Sandrijn. Mocht u als luisteraar meer willen weten over seksualiteit bij kinderen, dan kunt u ook een van de boeken van Sandrijn van der Doef lezen. Haar laatst verschenen boeken zijn Can I Have Babies Too? En Going Beyond the Talk. Beide uitgegeven door Jessica Kingsley Publisher in Londen. Meer informatie is te vinden op haar website, sandrijnvanderdoef.nl. Ook wil ik Willy van Strien graag bedanken voor haar komst en voor haar bijdrage aan deze uitzending. Haar boek, Het Penisduel, is helaas niet meer te koop in de winkel, maar je kan nog een elektronisch exemplaar kopen via haar website, willyvanstrien.nl. Daar kan je ook de link vinden naar haar blog over evolutie. Het was zo eenvoudig begonnen. Verder wil ik graag René van Amerongen bedanken voor het schrijven van deze column van vandaag. Natuurlijk wil ik ook Tanne van der Wal bedanken. Zij was vandaag mijn medepresentator en verantwoordelijk voor de techniek. Heeft u vragen, opmerkingen, stuur ons gerust een berichtje via social media of ouderwets via de mail. Stuur een mailtje naar radiozwammerdam@gmail.com. Deze uitzending wordt vandaag nog geüpload op alle podcastkanalen, zodat u hem nog eens terug kan luisteren. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Thomas Verhagen en ik wens u een hele fijne zondag.